Welkom bij het IV-café, de podcast van IV-experts, waar het vakgebied informatiemanagement volledig wordt uitgelicht. Elke maand nieuwe onderwerpen, professionals aan het woord, discussies en elke aflevering een challenge voor onze tafelgasten.
Goedendag dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het IV-café. Het wordt vandaag iets andere aflevering. Ik heb drie tafelgasten bij mij aan tafel. Jorg Bolder, CEO van IV-experts. Rohan Arends, consultant functioneel beheer. En Lisa Harleman is trainee functioneel beheer. En straks ook consultant als het goed is.
Ja.
En we gaan vandaag even praten, nou ja, natuurlijk over het coronavirus en wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Maar eerst gaan we even kijken hoe IV-experts in het hele verhaal naar voren komt en nou ja, hoe wij erin staan. Dan gaan we ook even kijken hoe wij de verbinding intern houden. We hebben al een aflevering gehad over hoe hou je als functioneel beheerder verbinding. Nou, kijken we ook even hoe dat verder in een organisatie wordt ingekleurd. En nou, dan gaan we met Rohan even praten over de anderhalve meter samenleving en hoe dat voor ons vakgebied eruit zal gaan zien. Dus Jorg, om even bij jou te beginnen. Er is een hoop gebeurd de afgelopen maanden. Eigenlijk wel te zeggen, nou ja, de afgelopen maand dan sinds de vorige keer dat we jullie hebben besproken. Ik zal eens even wat dingetjes opnoemen die ik hier heb. Nou ja, we zitten nog steeds in de intelligente lockdown. Nou, de maatregelen zoals we die hebben genomen in Nederland lijken wel degelijk invloed te hebben op de druk van de IC. Hè? Want die top is eigenlijk nooit bereikt tot nu toe. Ondertussen wordt er wel zorg gemaakt over een tweede golf die er weer aan kan komen. Dus dat ook in het achterhoofd houden. Veel mensen zijn nu ook een stuk meer bewust van de economische gevolgen die dit gaat hebben. Nou ja, eigenlijk klinkt het in de hele wereld wel dat er gewoon een diepe recessie aan zit te komen. Die misschien nog wel meer slachtoffers zal gaan eisen dan het coronavirus zelf. Ook is veel aan de licht gekomen de twijfels over de transparantie van China, over de verspreiding van het virus en nou ja, met name de rol van de WHO. Nou ja, eigenlijk in het hele verhaal en het nou ja, vooral delen van informatie. Nou, en verder in Nederland zijn er heel veel onduidelijkheden over alle corona-apps die nou ja, eigenlijk ingevoerd moeten worden, maar waar blijkbaar nog heel veel privacy flaws in zitten, om het maar even zo te zeggen. Goed, nou ja, dat zijn om maar even wat dingen te noemen. Jorg, hoe is het met IV-experts?
Nou, met IV-experts gaat het heel erg goed, gelukkig. We hadden een foto van de toekomst gemaakt waarin wij behoorlijke groei wilden gaan bewerkstelligen. Nou, die is door dit alles wel redelijk stil komen te staan. Maar als organisatie staan we eigenlijk heel erg sterk. En zie je dat de informatie en de informatievoorziening steeds belangrijker wordt. Anderhalve meter samenleving of niet, maar we zijn met z'n allen massaal gaan thuiswerken. Hè, wat we eerst nog heel erg spannend en eng vonden als organisatie zijnde. Dat is het nu. Bij IV-experts was dat eigenlijk altijd al flexibiliteit vanuit huiswerken. We hadden alles al ingericht op die manier. Dat doen we al jaren zo. Maar je merkt bij organisaties dat daar in één keer heel veel druk op is komen te staan. En dat ze dat straks aan de achterkant ook moeten gaan inrichten. Dus ik denk dat wij het straks ook drukker krijgen dan ooit. Als alles weer een beetje richting het normaal toe gaat. Of wat het nieuwe normaal ook gaat zijn.
Ja.
Dus voor onze organisatie betekent het nu, het gaat heel erg goed. We hebben een ontzettend mooie club met hardwerkende en hele creatieve mensen die nou ja, ook zij blinken uit in oplossingsgericht denken. Dus dat is heel erg fijn. Ja, we mogen eigenlijk niet klagen. Alleen onze groei is tot stilstand gekomen. En we gaan dit jaar goed doorkomen. En dat is denk ik ook het allerbelangrijkste. Veiligheid voor de mensen thuis. Voor het behoud van de baan. Maar ook hun eigen gezondheid. Dat is in deze tijden natuurlijk een van de dingen die sowieso belangrijk waren bij ons. Maar nu helemaal ook echt op top of mind staat.
Ja, oké. Okay, en heb je dan de afgelopen week ook echt fundamenteel al iets zien veranderen in de manier waarop wij werken of de manier waarop wij onze consultants bij onze klanten neerzetten?
Ja, ja, waarin 3-4 weken geleden digitaal afspreken met opdrachtgevers of zelfs het digitaal laten beginnen van mensen, want ze kunnen bijna niet meer fysiek bij de opdrachtgever beginnen, super eng was en eigenlijk niet bespreekbaar was, zien we dat nu steeds meer digitale overleggen zijn met opdrachtgevers via de diverse kanalen die daarvoor zijn. Maar dat er zelfs ook al twee successen op te tekenen zijn van mensen die dus zonder ooit echt fysiek op gesprek te zijn geweest, zijn begonnen bij een van onze opdrachtgevers.
Ja.
En dus nu dus digitaal worden ingewerkt en digitaal op hun opdracht aan het werk zijn.
Ja, oké, okay, cool. En nou ja, verder in het vakgebied dan. Nou ja, intern zijn er natuurlijk wat dingen veranderd, zoals je hebt benoemd. Maar de manier waarop het vakgebied werkt, ja, dat is misschien een beetje een rare manier om te zeggen. Maar zie je daar ook al echt veranderingen plaatsvinden? Naast dat dan nu vooral alles digitaal gebeurt. Misschien dat Rohan daar ook een beetje op in kan haken.
Ja, ik denk, in mijn bescheiden mening, dat het stukje regie, wat al zo belangrijk wordt, nog veel belangrijker is. Omdat het veel vanuit huis is. Je hebt heel veel digitale overleggen. Waar een aantal dingen uitkomen. Dat moet, aan de achterkant moet dat ook natuurlijk en opgevolgd worden, maar ook geborgd worden in je organisatie. Dus voor ons vakgebied betekent ook dit wel heel erg veel. We zijn als een soort van sneltrein alles gaan inrichten, zodat er vanuit huis gewerkt kon worden en dat alles het aankon, hè, qua organisatie. En nu moeten we denk ik gaan zorgen voor de borging in je organisatie en ook hoe je omgaat met je informatie die binnenkomt.
Ja, en Rohan, wat voor een risico zit er dan bijvoorbeeld in die snelheid waarmee alles nu opnieuw moet worden ingericht?
Nou, je kan je voorstellen dat op behoorlijk veel dingen een klap is gegeven, omdat vanwege de situatie dat het gewoon even nodig was. En dat misschien wat dingen houtje touwtje aan elkaar zijn gekoppeld. Alleen op het moment dat dit nu een wat meer structurelere oplossing wordt, zeg maar, de manier van werken, kan ik me voorstellen dat er nog wel wat inrichtingsdingetjes, configuratiedingetjes zijn die nog verder geoptimaliseerd moeten worden.
Ja.
Dus dat zou een risico kunnen zijn.
Ja, je ziet het ook aan bijvoorbeeld Zoom, die is best wel slecht in het nieuws geweest. Volgens mij geen hele slechte oplossing, dat zeker niet. Maar ze hadden wat privacy en security issues, waar ze aan de achterkant heel erg hard aan het werken zijn. Maar was eerst vrij onbekend en schoot toen omhoog omdat iedereen het ging gebruiken. Was volgens mij zelfs meer waard dan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bij elkaar als aandeel. En zakt nu natuurlijk weer heel erg hard terug. Omdat ze hadden de boel ook nog niet helemaal goed ingericht. Of misschien op een verkeerde manier gedacht over een aantal dingen. Dat kwam pijnlijk aan het licht.
Ja. Dus ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld is. Want in eerste instantie hebben mensen blijkbaar heel veel voor Zoom gekozen. En misschien iets meer risico genomen dan ze normaal zouden doen.
Ja.
Maar omdat nu juist de risico's aan het licht komen en er wat meer adempauze of ademruimte is gekomen om een structurele oplossing te kiezen, merk je toch dat veel mensen van die tijdelijke oplossing afstappen en blijkbaar een beter alternatief kiezen.
En wij zijn er zelf ook wel een mooi voorbeeld van. Want onze privacy and security officer Patrick, die gaf dat ook aan, dat toen wij kozen voor Zoom, dat hij andere apps eigenlijk liever zag. En daar zijn we ook mee in gesprek gegaan. Dus wij zijn ook vrij snel afgestapt van Zoom toen.
Ja.
Ik denk dat in meer organisaties ook wel het belang van onder andere je privacy and security officer, maar sowieso van je informatiemanagers en je functioneel beheerders echt wel naar voren komt nu.
Ja, dus dat biedt ook wel een beetje toekomstperspectief, dat mensen ook vanuit zichzelf wat meer na gaan denken over de privacygevoeligheid van, zoals Martijn Buurman dat hier wel eens heeft benoemd, de shadow IT die bijvoorbeeld wordt gebruikt in een organisatie. Of mensen die zijn er dus iets meer bewust van straks, als het goed is. Is dat wat jullie een beetje zeggen?
Ja, natuurlijk. Het is nou een beetje nieuw, maar dat moeten we steeds meer eigen maken. En ik denk als het straks een beetje eigen is, dan dan kunnen we ook een goede weg in vinden.
Ja, oké. Okay. Jorg, hoe zorgen wij dan bij IV Experts ervoor dat wij nu nog steeds onze klanten goed benaderen en misschien wel weer bij nieuwe klanten binnenkomen of noem het allemaal maar op?
Nou, voor een deel door steeds de verbinding te blijven zoeken, zoals we eigenlijk altijd al hebben gedaan, en door onze kennis en kunde te delen. We hebben best wel wat goede consultants die bij diverse opdrachtgevers ook hun voorbeelden opdoen en daar oefenen, kijken, meewerken, meedenken zeg maar over hoe je de beste dingen kan doen.
Ja.
En die kennis die blijven wij natuurlijk delen. Daarnaast doen we onderzoeken, die doen we heel veel online of via de telefoon. En die blijven we ook gewoon delen. Dus ik denk het stukje verbinden en het stukje kennis delen, dat het allerbelangrijkste is.
Ja. Oké, okay, duidelijk. Hey, en naast het binnenhalen van nieuwe klanten, om het dan maar even zo heel kaal te zeggen, halen wij natuurlijk ook nieuwe collega's binnen in deze periode. En dat brengt mij dan weer tot Lisa hier aan tafel. Jij bent natuurlijk sinds 1 maart bij ons begonnen als training functioneel beheerder. In februari heb je al de training gevolgd introductie functioneel beheer, die wij dan samen met Gladwell in Amsterdam nou ja, geven eigenlijk. Even beginnen bij het begin. Hoe is het om in een gesloten samenleving eigenlijk op een bijna leeg kantoor binnen te komen als een nieuwe werknemer?
Ja, nou, ik moet ook zeggen, vandaag voelt het een beetje als een tweede eerste dag. Want enige tijd geleden hebben we natuurlijk kennis gemaakt met elkaar. En op een gegeven moment de overstap gemaakt om met ook daadwerkelijk te gaan beginnen. Mijn eerste werkdag was een beetje aan de keukentafel. Gelukkig zie ik de collega's veel online en spreek elkaar wel via de telefoon. En dat is heel belangrijk, waardoor ik me wel gewoon onderdeel voel van het team. Ook al zie ik ze, nu weer sinds tijden.
Ja.
Maar dat is wel bijzonder om te merken inderdaad.
Ja, oké. Okay, en je hebt dus al een periode gehad tussen het beginnen met de training over het vakgebied. Nieuwe dingen leren over het vakgebied. Tot nu dan eigenlijk. En vanuit dat perspectief, heb je daar al dingen zien veranderen in het vakgebied bijvoorbeeld? Over theorieën waarvan je denkt van maar dat is nu eigenlijk niet meer zo relevant. Of is dat eigenlijk nog helemaal niet zo gebeurd?
Nee, ja, ik heb me nu zelf voorgenomen om heel erg de basis op te zoeken. Door veel boeken te lezen en veel theorie inderdaad tot me te nemen. We zijn nu zelf samen ook hebben de tijd genomen om als team samen een training te volgen. Ik denk dat het heel waardevol is om dat nu ook te doen.
Ja.
Dus echt praktijksituaties heb ik helaas tot op heden nog niet echt mogen vernemen.
Ja.
Maar wat ik wel doe is de theorieën en de basis die ik dan uit boeken haal. Na te vragen bij collega's hoe zij dat nu doen. Want er zitten natuurlijk wel genoeg collega's nu op dit moment wel bij klanten.
Ja.
En dat is dan mooi om even te horen hoe zij daar nu mee bezig zijn. En hoe hun ervaring daarin is. Door Slack, waar wij gebruik van maken, houden we elkaar daar heel erg mee op de hoogte. Vakinhoudelijke vragen worden ook aan elkaar gesteld.
Ja.
En dat kan ik nu mooi meevolgen. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien.
Ja. Oké.
Ik wil heel graag aanhaken, want ik denk dat Lisa inderdaad echt een heel mooi voorbeeld is van iemand die de verbinding zoekt. Die continu ook onze interne communicatiemiddelen gebruikt om vragen te stellen. We hebben zelf ook een complete Wikipedia met kennis en informatie die er is. Die lees je door, daar stel je vragen over, je challenge het. En daardoor heb je ook met diverse consultants wel contact over hoe zij over dingen denken. Of hoe zij merken dat het in de praktijk gaat. Dus ik denk dit is wel echt wel een mooi voorbeeld van zoek het verbinding en zoek de kennis bij elkaar en deel die.
Ja.
Ik denk dat het goed is om te zien dat nu dat we eigenlijk een stapje terug ook soms doen. Hè, de consultants hebben misschien al wat meer tijd om ook de achtergrond wat meer te verdiepen.
Ja.
En wat wij eigenlijk bij de klanten doen, doe ik nu eigenlijk hier. En dat is op onze eigen, wat Jorg al zei, kennisbank, zeg maar, met alle informatie. Is een keer een kritische vraag stellen aan de consultants, aan de collega's. Van, hebben wij hier iets over? Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? En ze zeggen, dat heb ik inderdaad daar en daar staan. Dus ik merk wel inderdaad dat ik ze uitdaag door de vragen die ik stel als nieuweling. Dat ik ze weer eventjes laat nadenken van, dat doe ik eigenlijk. En hoe doe ik dat? En wat kunnen we daar van elkaar van delen? En los dat ze dat alleen maar aan mij vertellen, dragen we dat natuurlijk met z'n allen.
Ja.
Dus dat is wel leuk om te zien. En ik hoor ook wel van collega's dat ze dat wel leuk vinden om ook te vertellen van, ik doe het eigenlijk op die manier. En vervolgens komt er dan weer een andere collega. Ik doe dat daar op zo'n manier. Dus dat brengt dat we het met elkaar wat meer delen.
Cool. En als nieuweling, om dan even jouw eigen woorden ook te gebruiken, speel je eigenlijk de laatste maand ook best een grote rol in de verbinding die wij proberen vast te houden nu de afgelopen weken. Want we hebben wekelijkse challenges. Ik weet er natuurlijk wat meer vanaf dan onze luisteraars, want ik werk zelf ook gewoon bij IV Experts. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Hoe is dat ontstaan en wat doen we überhaupt?
Ja, ik ben zelf iemand die het altijd wel leuk vindt om wat creatief bezig te zijn. En gelukkig is dat ook opgevallen binnen het team. Nu dat ik dus nog niet aan een opdracht zit, heb ik daar wat meer tijd voor. En dan is het gewoon leuk om iets te doen wat dicht bij jezelf ligt. En dat hebben we geuit tot wat fun activiteiten binnen IV. We hebben gemerkt dat veel mensen thuis zitten, maar heel erg de verbinding met elkaar missen om elkaar even te zien, even de interactie met elkaar face-to-face te hebben. Dus ook wij zijn gaan kijken hoe we dat kunnen gaan doen. En daar hebben we wat activiteiten voor bedacht. En dat heeft te maken met een sportkwartiertje bijvoorbeeld.
Ja.
Dat doen we twee keer in de week. Eerst begonnen we daar één keer mee. Maar daar was veel animo voor. Of tenminste, mensen vonden het leuk genoeg. Dus we dachten, nou, dat laten we dat een beetje gaan uitbreiden tot twee momenten. Daarbij in oogschouw nemen dat het ook belangrijk is dat de mensen stimuleren om ook even van de stoel af te komen wanneer ze thuis zitten. En eventjes te ontspannen.
Ja.
En dat is helemaal niet zo. Dat hoeft helemaal niet zo professioneel te zijn. Maar het is gewoon leuk om een collega die enigszins iets met sport te maken heeft. Of dat leuk vindt. Om wat activiteiten te organiseren met een korte workout. Het hoeft helemaal niet lang te zijn. Dus dat hebben we nu op de maandag en op de donderdag. Op de woensdag hebben we het speelkwartier ontwikkeld. Vanuit de andere activiteiten die we bij IV en IV weekendjes weg is gebleken dat wij spelletjes spelen heel leuk vinden. Dus ook daar hebben we iets op bedacht. En dat is het speelkwartiertje. En nou, korte quiz doen we daar. Of 30 seconds hebben we al een keertje gedaan. Ja, petje op, petje af. Met als toevoeging met het mooie weer werd dat zonnebril op, zonnebril af.
Ja.
Dus zo proberen we ook een beetje in te spelen op de actualiteit. En op de vrijdagmiddag. Ja, eerder hadden we één keer in de twee weken een vrijdagmiddagborrel. Maar die proberen we nu uit te breiden naar elke week. En dan roepen we een challenge van de week uit. En dat, wat hebben we daar ondertussen gehad? Laat je werkplek op een creatieve manier zien. Nou, daar hebben we echt ontzettend om gelachen. En hoe creatief iedereen is geweest met het insturen van de filmpjes. Leuk om te zien hoe mensen thuis aan het werk zijn. Het is ook grappig dan wanneer je dan de volgende keer iemand belt. Dan heb je een beetje een idee hoe iemand erbij zit. Al is het soms niet helemaal realistisch. Want mensen zijn ook wel echt heel, heel ver gegaan met de creativiteit. Dat is helemaal leuk. En deze week hebben we een slagroomchallenge op het programma staan. Waarbij het heel leuk is om dat heel vaak te proberen. Met een slagroom spuit in de weer te zijn. Dus dat heeft ook al heel veel leuke hilarische beelden opgebracht. En nou, wij staan er in ieder geval in. Het is leuk om te organiseren. Je hoeft je totaal niet verplicht te voelen om daaraan mee te doen. Maar stiekem zien we dat heel team toch eigenlijk wel heel erg leuk vindt.
Ja.
Dat er zoiets wordt georganiseerd. Ja.
Cool. Nou ja, ik moet persoonlijk zeggen, ik vind het ook superleuk om eraan mee te doen. Het sportkwartiertje is dan weer net iets minder voor mij weggelegd. Maar,
misschien nee, moet je iets met muziek gaan doen.
Nou, wie weet, ja. En nee, maar ik zie het hele gesprek lang eigenlijk al dat je dit vertelt, Jor, gewoon glunderen en glimlachen van oor tot oor. Wat doet dit met jou als CEO? Als je ziet dat nieuwe werknemers zich zo inzet voor de verbinding van een organisatie, die ze eigenlijk nog niet eens zo lang kent?
Ja, nee, fantastisch. Heel erg blij dat we ervoor gevraagd hebben en dat we het ook zo oppakt. Samen met Rosanne, een supergoed team. Creatief in de dingen die ze bedenkt. Ja, dit is alleen maar fijn. Ook om te merken hoe het bijdraagt aan de DNA die we in onze organisatie hebben. En met name ook dat je ziet hoe goed mensen dan passen. En hoe leuk ze het hebben met z'n allen. Ja, dat, ik glun er niet voor niks. Ik vind het zelf ook veel te leuk om mee te doen. We zijn zelfs in ons enthousiasme vergeten te vertellen dat we ook lunches hebben. Hè? Dus dat met z'n allen proberen een lunchmomentje in te plannen. Maar verbinden is gewoon ontzettend belangrijk. Elkaar blijven zien, elkaar blijven opzoeken. En dat iemand die nieuw in de organisatie is meteen zichzelf zo aanpast en zo goed past. Ja, dat geeft wel aan dat we aan de voorkant gewoon ook hele goede dingen hebben gedaan. Dat ook de goede mensen kiezen om bij ons aan te sluiten.
Ja, oké. Okay. Nou, kortom, dus wij komen hier wel doorheen als IV-experts.
Dat lijkt me wel, ja.
Ja.
Ik heb alle vertrouwen in.
Mooi. Nou, dankjewel voor het toelichten in ieder geval. Rowan, dan wil ik even naar jou toe gaan.
Yes.
Want we gaan even terug naar een iets duisterder kantje van het hele verhaal. Er is dus gevraagd vanuit het kabinet, als ik me niet vergis, om per sector dus een plan aan te leveren over hoe straks die sector weer moet gaan opereren in een anderhalve meter samenleving. Dat zal voor sommige sectoren heel moeilijk zijn. En voor andere sectoren, die hebben daar misschien hele creatieve oplossingen voor. Kun je een kleine schets geven over hoe dat eruit zal gaan zien voor informatiemanagement of functioneel beheer, of hoe je het wil noemen?
Nou, ik ga mijn best doen. Ik denk, er is natuurlijk niet één stip waar iedereen naartoe gaat werken. Dat zou ook heel erg gaan verschillen per organisatie, omdat iedere organisatie een andere manier van werken waarschijnlijk gaat introduceren. Ik heb al de eerste berichten gehoord waarbij in principe thuiswerken nu het nieuwe normaal is. Dus dat is echt in één keer een omslag van 180 graden, zeg maar. En dat betekent dan ook iets voor je IV, voor je informatievoorziening. En de mate waarin bedrijven die omslag wel of niet zullen gaan maken, die is bepalend voor hoe je daar mee om moet gaan.
Ja.
En ik denk, als je even teruggrijpt naar de theorie waar Lisa het ook net over had, die zegt vooral ook wat moet je doen, waar moet je aan denken? En het hoe, eigenlijk voor ons allemaal soms nog wel eens lastig was, omdat daar weinig over gezegd werd. Daar moeten we nu eigenlijk een hele nieuwe manier in gaan vinden. En dat zou waarschijnlijk zo zijn dat de activiteiten die we tot nu toe hebben gedaan, ik denk niet dat die zozeer zullen veranderen, maar wel de manier hoe je die uitvoert.
Ja.
Dus als je gebruikerstraining geeft, dat doe je dan nu straks digitaal met elkaar via een overlegje. Presentatie, je ziet het bij ons ook, de maandmeeting. We zitten nu allemaal lekker thuis op de bank, comfortabel met de laptop op schoot, waarin een en ander verteld wordt. Dat geldt voor gebruikerstrainingen, maar ook de wekelijkse contactmomentjes die je hebt met je gebruikers. Die zul je nu ook online moeten gaan inplannen. Waar je misschien eerst wat makkelijker langs liep, moet je dat nu waarschijnlijk wel echt via een agendaverzoekje gaan doen.
Ja.
Dus ik denk in die zin dat qua inhoud van de werkzaamheden niet zo heel veel verandert. Wel dat op bepaalde punten iets meer de nadruk moet komen te liggen. Het contact onderhouden, dat is misschien wat lastiger. Maar vooral de wijze waarop je dat dan moet gaan doen, die zal veranderen.
En dat zullen we straks met elkaar een beetje moeten gaan ondervinden dan als alles langzaamaan weer een beetje open gaat.
Ja, en ik denk dat we daar, eigenlijk wat het voorbeeld dat we net gaven van Zoom, ik denk dat dat al een voorbeeld is van hoe we daar nu een beetje modus in gaan vinden.
Ja. Biedt het ook perspectief voor creativiteit binnen het vakgebied? Hè? Nieuwe manieren van inrichten van werkzaamheden. Dan niet per se de inhoud van die werkzaamheden, maar wat je al zei, de uitvoering daarvan.
Ja, dat absoluut. Volgens mij hebben we eerder al gezegd, iedere crisis is ook weer een kans.
Ja.
En ik denk dat dat ook voor nu, zeker voor informatiemanagement ook geldt.
Ja,
Dat je misschien wat dingen efficiënter in kan steken. Omdat je het eerst misschien gewoon maar deed zoals je normaal deed. Omdat je ook niet beter wist.
Ja.
En word je nu nog eens een keer extra getriggerd om erover na te denken hoe je het goed kan oppakken.
Ja. Goed, en dan even over de COVID-19 apps die de GGD zullen moeten gaan ondersteunen in het signaleren van waar zitten de mensen die besmet zijn. Wat is het risico van die besmette mensen? Er is veel onduidelijkheid, merk je al, de manier waarop ik deze app aan het toelichten ben aan jou. Kun je ons even heel kort meenemen in de stappen van het ontwikkelen van zo'n app? Wat gebeurt er allemaal? Langs wie gaat zo'n app? Waar ontstaat het idee? En dan een stukje ook natuurlijk op de privacy daarvan.
Ja, natuurlijk het ontwikkelproces van een app is niet helemaal mijn deskundigheid, zeg maar.
Nee,
Maar. Hoe dat nu is gegaan, op zich, volgens mij heeft het idee al behoorlijk wat kritiek gekregen voordat het überhaupt een invulling was.
Ja.
Vanaf het moment van aankondiging ging iedereen eigenlijk al gelijk los van de overheid weet straks precies waar ik ben en met wie ik in contact ben. Maar volgens mij was het nog veel te vroeg om daar ook iets over te kunnen roepen. Want zoals jij nou zegt, van er is veel onduidelijkheid. Ja, er is eigenlijk overal nog veel onduidelijkheid, want de concrete invulling die is eigenlijk nog onbekend.
Ja.
De stand van zaken nu is dat er dus een aantal bedrijven zijn die zich hebben ingeschreven. Volgens mij een aantal, vele honderden.
Ja.
Waaruit een selectie is gemaakt met allerlei deskundigen die dus afgelopen weekend...
Ja, 7 bedrijven hebben een appathon, hoe ze dat dan noemen, in het online verkeer, waarin ze dus de beste apps konden uitkiezen. Dat is het idee geweest.
Ja, je kan je voorstellen dat dan nadat iedereen zo'n app heeft ontwikkeld en eventueel wat documentatie heeft opgeleverd, dat allerlei deskundigen er dan nog gaan kijken. En waaronder ook de autoriteit persoonsgegevens en ook advocaten op het gebied van privacy hebben ernaar gekeken. En dan merk je dat eigenlijk de tijd die daar tot nu toe voor is geweest, dat die eigenlijk heel kort is voor hetgeen wat we willen.
Ja.
Want we willen eigenlijk een app die op privacygebied tiptop in orde is, waarvan alles uitstekend is afgedekt, zeg maar, dat iedereen gewoon volledig anoniem is, alles goed beveiligd. Ja, ik denk dat dat in de praktijk nog wel iets lastiger is gebleken dan dat dat misschien op voorhand werd gedacht.
Ja, en dan vooral omdat, nou ja, omdat het eigenlijk allemaal zo snel mogelijk moest.
Ja.
Dan is het natuurlijk lastig om al die privacy aspecten ook in acht te nemen.
Ja, ja, je ziet, ik weet niet of het bewust is, maar privacy is sowieso al een moeilijk onderwerp. En ook voor heel veel bestaande bedrijven die misschien al jarenlang een app in de markt hebben staan, of in de App Store, is het gewoon lastig om volledig volgens de privacy-richtlijnen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
ja,
om volgens die richtlijnen je app te vermarkten. En ja, blijkbaar is het dus echt moeilijk.
Ja.
En dat zie je dan terug in de resultaten van afgelopen weekend. Daar is gewoon echt meer tijd voor nodig.
Waarschijnlijk heeft de AVG er ook aan bijgedragen dat er een stuk meer bewustwording is bij de mensen zelf. Dus dat er daarom ook nog veel meer weerstand is. Hè? Want andere apps die gebruiken we vrij makkelijk. Hè? Google Maps bijvoorbeeld, hè? Die mag een hoop weten.
Ja.
Dus de bewustwording is waarschijnlijk ook wat het voor hun nu wat lastiger maakt.
Ja.
Dus, en ook... Ja, we willen het en het wordt je een beetje opgedrongen. Het is misschien niet eens zo heel... Het vrijwillige stukje erin vind ik ook nog wel een... Vind ik ook nog wel iets.
Ja, nou ja, want je hebt straks natuurlijk... Als er überhaupt een app gaat komen straks... Wat natuurlijk wel het plan is nog steeds... Dan heb je een app waar eigenlijk alleen maar kritiek over is geweest... En waar onduidelijkheid over is... En waar mensen dan eigenlijk een beetje bang voor zijn. Wat betekent dat dan voor de eindgebruikers? Gaan mensen die app dan überhaupt wel gebruiken? Heeft het überhaupt nog zin om een app... uit te brengen waar mensen geen vertrouwen in hebben? Want dat vertrouwen komt niet zomaar meer terug, denk ik.
Nee, dat is... Ja, zo'n klap eigenlijk nu al op de reputatie, zou je zeggen, van zo'n app. Het is natuurlijk enorm lastig om daarvan van terug te komen. Ik denk, we zijn inderdaad allemaal bang gemaakt, ook door berichten vanuit China. Volgens mij hebben ze ook zo'n app geïntroduceerd. Daar wist de overheid gewoon precies met wie je contact had. En daar moet je eigenlijk tegenop zien te boksen met een oplossing nu. Hoe mensen dat op gaan pakken als er iets is wat wel helemaal volgens de richtlijnen is gebouwd en waar iedereen zich achter schaart. Ik ben heel benieuwd, maar ik denk inderdaad wel dat het deels is de aandacht die het gekregen heeft. Want een Google waar we allemaal onze foto's naartoe zetten en onze route mee plannen, die weet ook veel meer van ons.
Zal voor een deel ook de nieuwsgierigheid en de veiligheid van de gebruiker, zeg maar, zijn die bepaalt of ze het wel of niet gaan doen. Hè?
Ja.
Dat mensen nu toch... Je staat wel wat anders in het leven nu. Hè? Ook als je mensen ziet of mensen tegenkomt.
Ja.
Je denkt en je hoopt en je verwacht maar dat iedereen gezond is. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. En zo'n app zou wel wat inzicht kunnen geven. Ik vind hem nog wel risicovol, hoor. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of ik hem zelf zou willen.
Nee, want ik ben natuurlijk een leek in het vakgebied functioneel beheer en informatiemanagement. Daarom heb ik jullie drie hier aan tafel zitten. Maar naar mijn idee, als je zo'n app of applicatie of een database of een CRM, noem het maar op. Als je zoiets wil enrollen in een organisatie met dit soort kritieken en dit soort punten over privacy, dat is eigenlijk not done, toch?
Ja, ik denk dat er ook heel veel onwetendheid is bij... Kijk, omdat het nu al zo breed gedragen wordt... zijn er niet alleen maar de specialisten mee bezig... maar ook heel veel mensen die niet zo professioneel zijn... in de gegevens die ze hebben over de gebruiken, over de wetten. Dus dat is natuurlijk het gevaar... dat er veel mensen iets van vinden die daar minder kennis van hebben. Ja, en dan gaat dat als een sneeuwbaleffect natuurlijk werken... Ik denk dat het heel belangrijk is dat degene die straks die apps in het leven roepen... dat die vooral het doel blijven benaderen waarom een app in het leven wordt geroepen.
Ja.
En dat moet dan de campagne worden waar de nadruk op ligt. Van waar is het voor bedoeld?
Ja.
Kijk, als we dat allemaal met z'n allen uit het oog verliezen... Ja, dan wordt het heel lastig om mensen mee te krijgen.
Ja.
Dus daar zullen ze hard aan moeten trekken dan.
Ja. Ja, met die insteek, dan komt het vertrouwen misschien ook weer een beetje terug om het daadwerkelijk te gaan gebruiken.
Nou ja, en inderdaad maakt die onwetendheid bij mensen die daar wat van vinden misschien ook inderdaad wat breder. Wat Jorg ook zegt, sommige mensen hebben gewoon geen idee wat ze eigenlijk met hun andere dagelijkse dingen allemaal wel niet delen.
Ja.
Dan moet je ze misschien ook al wat meer over informeren. En dat deden we natuurlijk al voor deze crisis. En dat is ook wat jullie net zeiden van... de bewustwording en de focus lag al heel veel meer op privacy dan zoveel jaren geleden.
Ja, oké. Bedankt voor jullie antwoorden, Roland. Dankjewel voor het delen van je expertise in ieder geval. Even kijken naar de tijd, denk ik dat wij er weer een einde aan gaan breien voor vandaag. Willen jullie nog iets delen met onze luisteraars? Nu kan het. Jorg, heb jij nog een boodschap vanuit IV Experts?
Blijf ons opzoeken als je vragen hebt of als je tegen dingen aanloopt. Wat betreft functioneel beheer en informatievoorziening. We delen graag onze kennis en helpen en ondersteunen natuurlijk ook graag.
Goed. Ik bedank jullie, Jorg, Roland, Lisa. Hopelijk tot een volgende uitzending van het IV Café. Voor de luisteraars, intussen kunnen jullie ons volgen op LinkedIn en jullie vinden ons op ivexperts.com. En de laatste vrijdag van de maand zijn wij weer bij jullie terug. Dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar het IV Café. Luister volgende maand weer voor nieuwe onderwerpen, professionals en challenges. Heb je ondertussen vragen over de inhoud van deze podcast? Wil je graag eens met ons sparren over het vakgebied? Of een keer aanschuiven bij een podcast? Neem dan contact met ons op via marketing@iv-experts.com. Zoek je verdiepende informatie over het vakgebied informatiemanagement? Ga dan naar www.iv-experts.com. IV Experts, elke organisatie haar IV op orde.